Wellicht weet u het nog, de vorige keer in december hebben we stilgestaan bij de woorden jezelf een oordeel eten en drinken. Dat staat dan in 1 Korinthe 11 en hier in het laatste stuk dat uit 1 Korinthe 11 geciteerd wordt. Bij dat laatste stuk van 1 Korinthe 11 beginnen we nu. Begin met maar de mens beproeven zichzelf. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Tot zover het gedeelte dat we nu lezen. Het gaat dus over de beproeving van onszelf. De vraag waarom dat nodig is. En hoe je dat moet doen. En wat de uitwerking ervan is. Maar de mens beproeven zichzelf. Staat er dan in 1 Korinthe 11. We hebben de vorige keer gehoord dat in 1 Korinthe 11 heel verkeerd ging. Dat mensen soms zelfs dronken aan het avondmaal zaten. Dat er heel veel verwijdering was tussen de gemeenteleden. En Paulus wees aan het probleem dat er achter zit is. Jullie denken niet aan het lichaam van Christus. Jullie onderscheiden het lichaam des Heren niet. Jullie beseffen niet dat het aan het avondmaal gaat om de Heer Jezus. En daarom zegt hij, als het nu nog eens avondmaal is, dan moet je van tevoren jezelf beproeven. En dan, zegt de mens, beproeven zichzelf en eten alzo. Dus dat is het tweede wat Paulus dan aanwijst. Van tevoren moet je jezelf beproeven. En als je gaat eten, als je aan het avondmaal zit, dan moet je dat zo doen. Alzo, op deze manier. Nou, daaraan ontleent nu het formulier opbouw. We hebben daarna gelezen, dat stukje na 1 Korinthe 11, naar die schuingedrukte letters. Het is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe Christus het verordineerd en ingesteld heeft. Dus die twee doelen. Of die twee delen. Onszelf beproeven, dat is het eerste deel van het formulier. En het tweede deel, tot dat doel waartoe Christus het verordineerd en ingesteld heeft. Dus dat hebben de opstellers van het formulier niet zelf bedacht, maar dat hebben ze ontleend aan 1 Korinthe 11. De mensen beproeven zichzelf en eten alzo. Die twee dingen. Die moeten ook dicht bij elkaar liggen. Daar zullen we het zo meteen nog wat meer over hebben. Maar die twee horen echt bij elkaar. Jezelf beproeven, dat is nodig, anders kun je nooit al zo eten. En ook andersom. Jezelf beproeven, dat is geen doel op zich. Maar het gaat erom dat je dan inderdaad zo kunt gaan eten. En hoe dat is, daar gaan we het dan over hebben. Jezelf beproeven. Dat is in de geschiedenis niet altijd exact op dezelfde manier gebeurd. En wij kennen die week van voorbereiding. En dat kan eigenlijk alleen maar als je niet zo heel vaak het avondmaal hebt. Als je elke week avondmaal zou vieren, dan had je elke week voorbereiding. Dan zou het niet werken. Bij één keer in de maand is het eigenlijk ook al lastig. Kan wel. Maar dan heeft dat wat minder gewicht. Voor de tijd van de reformatie was er elke week de bediening van de mis of van de eucharistie. Er was niet daaraan voorafgaand een week van voorbereiding. En die zondag daarvoor dan de dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. Dat kon natuurlijk niet. Wat je toen had, was de biecht. En dat was wel altijd. Elke week was er de biecht. Dat was in de Roosterkerk. Hoe het weer daarvoor geweest is, dat weten we niet precies. Maar ook in de vroege kerk waren er wel kerken waar vaker het avondmaal gevierd werd. En dan zal ook die beproeving op wat andere manier gebeurd zijn. Er waren ook kerken waar het meer was als bij Pascha. Pascha is één keer in het jaar, het Joodse Pascha. En als je dan lijn doortrekt, zou je zeggen, is er ook één keer in het jaar avondmaal. Dat had juist een heel groot gewicht. Het avondmaal, dat was dan ook een maaltijd van alleen van de ware gelovigen. En de anderen die moesten dan de kerk uit. Dus dan stond dat heel hoog. Dus in verschillende tijden hebben ze het op verschillende manieren ingevuld. Maar in de tijd van de reformatie, en dan vooral in de lijn van Calvijn, daar is het dus zo geworden dat er bij het avondmaal een formulier gelezen werd. En dat formulier geeft heel veel aandacht aan die beproeving. En Calvijn zelf, die had eigenlijk best wel gewild dat het avondmaal vaker zou plaatsvinden, maar zeg maar de, nou ja, als je het zo moet noemen, volgelingen van Calvijn, die besloten om het niet zo vaak te doen. Maar die gaven dus wel dit formulier mee en die grote nadruk op die voorbereiding. En in bijna alle reformatorische kerken is het gebruikelijk dat er 4 keer, en soms iets meer, soms iets minder, avondmaal is. En dan met een dienst van voorbereiding en een week van voorbereiding. En die week van voorbereiding, een belangrijk onderdeel daarvan is die beproeving. De vraag, kan ik wel aangaan of kan ik niet aangaan? Dat betekent dat je in zo'n week over jezelf gaat nadenken. De voorvorige keer, in september, toen kwam even die vraag omhoog. Ja, wroeten in jezelf. Is dat eigenlijk wel zo vruchtbaar? Als we dan een hele week hebben van voorbereiding en zo'n heel formulier wat een heel stuk beschrijft over waarop je jezelf moet onderzoeken, betekent dat niet dat je dan gaat wroeten in jezelf en maar naar binnen kijken en maar verder erover nadenken of het eigenlijk wel goed zit. Nou, dat gevaar is er. Daarom gaan we zo meteen ook nog even stilstaan bij de vraag, hoe doe je het nu eigenlijk? Maar wat nu het formulier zegt is niet, blijf maar wroeten in jezelf, dat is het doel. Maar het zegt wel, denk wel eerlijk na over jezelf. En dat heeft het formulier niet zelf verzonnen. Paulus heeft dat gezegd, de mens beproeven zichzelf. En Paulus heeft het ook niet zelf verzonnen. Hij heeft het van zijn Heere geleerd, en de bergreden waarmee begonnen zijn. Die laat dat zo duidelijk horen. De bergreden wordt wel genoemd de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, dus in de bergreden gaat het om, hoe ziet nou het leven in het Koninkrijk van God eruit? Wat is nou het leven van het geloof? Het gaat over vasten en bidden en aalmoezen geven, over het leven met de wet, over het leven van genade. Hoe eindigt hij? Er zijn best veel christenen, in bepaalde delen van de kerk, die zeggen, nou wij zijn het soort christen van de bergreden. Wij gaan voor vrede, voor liefelijkheid. Maar als je de bergreden eerlijk leest, dan valt op hoe scherp die eigenlijk is. Het laatste stuk van de bergreden, dan zet de Heer Jezus er heel veel druk op. Hij zegt, het komt er wel op aan. Of je inderdaad bij dat koninkrijk hoort. De grondwet van dat koninkrijk is de bergrede. Maar dan zegt hij, niet iedereen hoort bij dat koninkrijk. Sterker nog, zelfs niet iedereen die het denkt, hoort bij dat koninkrijk. Vers 21 van hoofdstuk 7. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Er zijn dus mensen die roepen, Heere, Heere, Dus ze roepen hem bij zijn naam. Ze zeggen, u bent toch ook onze Heer, wij horen bij u. En zelfs, we hebben in uw naam geprofeteerd, in uw naam duivel uitgeworpen, in uw naam vele krachten gedaan. Dus dat zijn mensen die niet alleen maar in naam bij dat koninkrijk horen, omdat nog ergens ze in het register van de kerk staan. Maar ze zijn echt betrokken. Wonderlijk betrokken. Duivel uitgeworpen, krachten gedaan. En toch zegt de Heer Jezus, van zulken zullen er straks zijn die staan bij de hemelpoort. En die kloppen aan en die zegt, doe ons open, wij horen er ook bij. En de Heer Jezus zegt, nee, het is geen vergissing. Het is geen vergissing dat u er buiten staat. U hoort er niet bij. Want ik heb u nooit gekend. Vers 23. Dus het gaat er niet om of u mijn naam noemt, maar of wij elkaar kennen, of echt bij elkaar horen. Gaat weg van mij. Dat is wat de Heer Jezus dan zegt. Gaat weg van mij. Dus dan staan ze niet meer net buiten de hemelpoort, maar dan moeten ze naar de buitenste duisternis. En waarom zegt de Heer Jezus dat? Nou, dat zegt hij om te waarschuwen voor de tijd. Op het moment dat de Heer Jezus dit uitspreekt, is er nog een andere mogelijkheid. Straks niet meer. Als die hemelpoort gesloten is, als je het dan pas te horen krijgt, dan ben je te laat. Maar als je het nu hoort, dan is er nog de mogelijkheid van bekering. Maar dat is dus wel nodig. En dat is erg nodig. De Heer Jezus zegt het hier in vers 21 tot en met 23. Zegt dit met heel duidelijke woorden. Maar hij gebruikt ook drie gelijkenissen nog. Drie gelijkenissen die allemaal hetzelfde zeggen. Al die drie gelijkenissen zeggen er zijn twee soorten. Twee wegen. De brede weg en de smalle weg. Twee bomen. Een boom met goede vruchten, een boom met kwade vruchten. Twee bouwers, wijze bouwers, dwaze bouwers. Sterie zet er wel heel veel klem op. Als die met drie gelijkenissen telkens eigenlijk hetzelfde vertelt. Bedenk goed dat er echt maar twee mogelijkheden zijn. Geen tussenweg. Bedenk goed dat die beslissing nu valt. Zoals het nu is, zo blijft het. Dus niet een soort sluipweggetje aan het eind. Het valt toch nog mee. Het ging bijna mis, maar toch. God heeft toch zichzelf bedacht, heeft een andere manier bedacht, heeft voor mij toch zo aardig, dat hij zegt, nou vooruit dan maar. En de Heer Jezus die waarschuwt in alle drie de gelijkenissen, dat is niet waar. Er is geen tussenweg. Er is geen sluipweg. Er zijn geen meevallers. Het is zoals het is. En je zou zeggen, het is heel duidelijk. Maar dat blijkt toch tegen te vallen. Het is niet per se heel duidelijk. In vers 15 staat, er zijn valse profeten in schaapsklederen. Dus de buitenkant kan soms heel aardig zijn, terwijl de binnenkant niet aardig is. Daarna dat van die bomen. Kijk, de Heer Jezus zegt wel, als je nou een wijnstok hebt, daar komen druiven aan. Als je een vijgenboom hebt, daar komen vijgen aan. Als je een doornstruik hebt, daar komen geen druiven aan en geen vijgen. Dat is duidelijk. Maar, het zijn wel allebei struiken. Als je van afstand kijkt, zie je het misschien wel niet. Een eikenboom is een boom en een appelboom is een boom. Of een zoete kers en een sierkers. Die lijken helemaal veel op elkaar. Je kunt het verschil wel zien. Maar soms moet je heel goed opletten. En dat blijkt ook bij die bouwers. Het bekende verhaal van die twee mannen die allebei een huis gingen bouwen. En de een begon direct en die stapelde steen op steen en binnen de kortste keren stonden de muren overeind. En die ander, die ging eerst graven en doen en voordat hij eindelijk die gleuven weer gevuld had, was die ander al bovenaan. Dus die ene bouwer die eerst gegraven had, die was nog met de muren bezig en toen kon die ander zijn huis al versieren. Het ene huis was veel mooier en daar kon je ook prima in wonen. Maar het fundament ontbrak. Maar een hele poos viel dus niet op. En iedere voorbijganger die zou zeggen, kijk, die heeft het goed bekeken. We kijken wat een mooi huis die gebouwd heeft. En die ander zit maar te ploeteren voordat die een keer klaar is. En als die dan klaar heeft, is het nog maar zo simpel. Dus een voorbijganger, die zou niet kunnen bedenken dat het ene huis niet deugde en het andere wel. En toen kwamen de problemen, toen kwam het noodweer. Het werd winter. Stormen, regens, slagregens. Wadi's die overstroomden. En dat zand werd meegesleurd en die muren werden ondergraven. En dat hele mooie huis, dat zakte in elkaar. En dat sobere huis, dat bleef staan. Het verschil was er al lang. En de bouwers zelf wisten het. Ze wisten heel goed wat het verschil was tussen het ene en het andere huis. Het was wel de vraag of ze het wilden weten. Tenminste, die ene die zo op het zand gebouwd had. Of die het wel wilde weten, dat is natuurlijk de vraag. Hij wilde vooral een mooi huis hebben. En dat geploeter, daar had hij maar niks aan. En de Heer Jezus zegt, dat geploeter heb je nu juist nodig. Dat geploeter, dat je niet zomaar tevreden bent. Dat je niet denkt, nou we hebben toch allemaal godsdienst. We gaan netjes naar de kerk, we zingen psalmen en we doen mee. We staan misschien wel in het ambt, in uw naam geprofeteerd. Is toch mooi allemaal? Wat wil je nog meer? Dat geploeter van die mensen die maar moeten nadenken of het wel echt is. Die nadenken over de zonde. Moet je toch niet zo moeilijk over doen? Godsdienst is godsdienst. Maar dat is niet wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, zonder geploeter gaat het niet. Vroeten. Dat is op een bepaalde manier noodzakelijk. Niet om het jezelf moeilijk te maken, maar om eerlijk te zijn. Eerlijk voor de eeuwigheid. Het daggewicht zit erop. In al de gelijkenissen van de Heer Jezus hier, kijkt hij verder. Die poort, die weg. Hij zegt, het gaat om, waar leidt het naartoe? Het een leidt tot het verderf en het ander leidt tot het leven. De bomen, dan zegt hij in vers 19, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden in het vuur geworpen. Vers 23 noemde men net, hij gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En dan ook die twee huizen, waar eindigt het? Daar gaat het om in je leven. Waar eindig je nu? En iedereen die zegt, jongens, je moet niet ernstig doen. Het gaat er maar om dat we de Heer Jezus lief hebben en dat we een blije godsdienst hebben. Die maken eigenlijk een tegenstelling die er niet is. De Heer Jezus was wel ernstig. Als er iemand was die wist wat de hemel is, dan is de Heer Jezus toch? Maar ook als er iemand was die wist wat de hel is. Want daar ging hij zelf naartoe. Nedergedaald ter helle aan het kruis. Hij wist hoeveel er op het spel stond. En daarom zet de Heer Jezus er voortdurend de klem op. En daarom zegt hij, bedrieg jezelf niet. En nu is het natuurlijk niet zo dat je daar alleen in de voorbereiding over na moet denken. In de voorbereiding op het heilige avondmaal. Maar de voorbereiding op het heilige avondmaal is daar wel een goed moment voor. Om dan dus eerlijk te zijn. En om het open te leggen. Aan welke kant is het nu met mij? Ben ik wijs? Ben ik dwaas? Wandel ik op de brede weg, op de smalle weg? Dus waarom is zelfbeproeving belangrijk? Om die twee redenen. Of om drie redenen. Omdat er twee soorten mensen zijn. Omdat je het niet automatisch ziet. Je kunt anderen bedriegen, maar je kunt ook jezelf bedriegen, blijkt hier. En wat er zoveel op het spel staat. Maar hoe moet je het dan doen? Jezelf beproeven. Dat kan ook een beproeving zijn. En dan bedoel ik dat dus in negatieve zin. Dat het een geploeter is waar je niet uitkomt. Het kan gebeuren dat je op zo'n manier over jezelf nadenkt. Dat je nooit tot het uitzicht komt wat de Heer Jezus hier biedt. Dat je altijd blijft hangen in de vraag, is het wel echt? Kijk, dat is niet de bedoeling. Ik denk bij zo'n uitspraak van wroeten in jezelf, dat daar wel eens aan gedacht wordt. Een soort een eindeloos wroeten in jezelf en je komt er maar nooit uit. Altijd maar zijn er wel weer nieuwe dingen je af te vragen. En altijd maar denk je, ja maar dit dan, heb ik dat dan wel, is dat wel goed genoeg? Dat is niet de weg die de Heer Jezus wijst. Een eindeloze weg en een uitzichtsloze weg. Ik hoop dat u ook opvalt. De Heer Jezus is dan ook gewoon weer heel duidelijk. Het is het een of het ander. En daar geloof ik echt dat hij mee bedoelt te zeggen. Je kunt het echt weten. Het gaat erom dat je tot een antwoord komt. Dus het gaat niet om die beproeving op zich, maar het gaat om het antwoord. Nog iets beter gezegd. Het gaat erom dat je komt tot het goede antwoord. Het is niet voor niks dat ik ook het begin van de bergrede erbij gelezen heb. Zo begint de Heer Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treurend. Zalig zijn die hongeren en dorsten. Kijk, als je jezelf gaat beproeven en je gaat jezelf vergelijken met anderen. Je gaat vooral een maatstaf aanleggen die anderen, waar anderen nog amper aan voldoen, dan kun je er zomaar naast zitten. Trouwens ook als je jezelf gaat vergelijken met anderen die, zeg maar voor je gevoel, veel slechter zijn dan ook. Maar je kunt dus ook die lat heel hoog leggen. En altijd maar denken, ik doe het niet goed genoeg. Nou, dat is ook zo. Als u denkt, ik ben niet goed genoeg, dan hebt u gelijk. Er zijn altijd mensen met wie je kunt vergelijken die er beter afbrengen. Als ze niet nu leven, dan hebben ze wel geleefd. En in elk geval zijn ze dan van de buitenkant beter. En hebben ze misschien zelf ook wel zoveel worstelingen met zichzelf van binnen gehad. Dan zegt de Heer Jezus, die beproeving van jezelf, dat is niet de test, hoe goed ben ik? Hoeveel presteer ik? Hoeveel geestelijke punten heb ik al gehaald? Die zaligsprekingen, die wijzen allemaal juist op mensen die onvoldoendes hebben gehaald. Zalig zijn de armen van geest. Ze zegt niet zalig zijn degenen die vol zijn van geest. Zalig zijn degenen die geweldig geestelijk gevoel hebben. Kunnen ze wel krijgen. Maar dat is niet waar de Heer naar oordeelt. Zalig zijn de armen van geest. Dus degenen die juist hebben leren zeggen, ik heb het niet. Ik mis het. Als je goed oplet bij die gedeelte vers 13 tot en met 27. Dan zie je, diegenen met wie het misging, dat zijn eigenlijk de rijken van geest. Degenen die veel hebben, denk vooral aan het huis. Dat huis dat binnen de kortste keren een eind omhoog gebouwd was. De Heer Jezus zegt, zalig zijn de armen. Zalig zijn degene die treuren. Daar zie je eigenlijk ook iets van dat graven in terug, hè? De grond in. In plaats van fijner, wordt het moeilijker. En iedere christen heeft daar iets van geleerd. Als God in je leven komt, dan is er op zijn minst iets dat moeilijker wordt. Dat je de zonde gaat zien. En dingen die, waar je eerst geen last van had, ga je last van krijgen. Treuren. En dan zie je de diepte ingaan. En ook wat daarna weer staat. Zalig die hongeren en dorsten. Je zou zeggen, ik moest toch kijken of ik wat heb. Zalig zijn degenen die vol zijn van God. Maar de Heer Jezus zegt, zalig als je hongert en dorst naar God en naar de gerechtigheid van God. Dus hoe moet je nou jezelf onderzoeken? Nou, niet kijken wat je hebt, maar wat je nodig hebt. Het is niet in de eerste plaats erop letten wie jij geworden bent, maar wie de Heer voor jou geworden is. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Of wat hij aan het eind van die bergrede zegt. Bij die gelijkenis tussen de wijze en de dwaze bouwer. En eigenlijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Hoewel dat dezelfde doet, dan kun je ook denken, ja, moet ik dan perfect voldoen? Daar begint het niet mee. Het begint ermee, is dat woord van de Heer iets wat je serieus bent gaan nemen. Dat je het woord van de Heer hebt gehoord met je oren en met je hart. En dat je het ermee eens bent. In plaats van dat je gewoon op je eigen manier verder gaat. Dus of het woord van de Heer, zo zou je het ook kunnen zeggen. Of dat woord van de Heer tegen je inging. Hebben we zo het woord van God gehoord? Dat het woord niet is wat ons toch al wel beviel. We hadden zo ons eigen leven. En toen hoorden we ook nog een preek. En die was zo fijn. En dat paste zo goed bij hoe we ons voelden. En we konden zomaar gewoon ons eigen leven voortgaan. Met een fijn gevoel erbij. Dat is nergens wat de Heer Jezus zegt. En waar het hem om gaat is dat we zijn woord horen. Dus niet ons woord. Een mooi woord, een fijn woord, een woord dat ons past. Zijn woord. Wat soms zo vertroostend is. Maar soms zo confronterend. En we altijd zeggen, hij heeft gelijk. Niet ik. Dus als je ergens over na moet denken, in het onderzoeken van je eigen hart, dan is het, wat is nou het woord van de Heer voor je geworden? De formulier gaat het verder uitwerken. We hopen dat de volgende keren ook wel te doen. Denk eens na over je zonden. Ieder bedenken zijn zonden en vervloekingen. En zou je kunnen denken, er wordt toch depressief van? Er wordt toch juist alleen maar negatief? Nee, daar word je eerlijk van. Daar gaat het om. Ben je bereid om eerlijk te worden? Het tweede, of gij deze gewisse belofte van God gelooft. Je wordt er niet gevraagd naar sterk geloof. Je mag met het meest zwakke geloof ten avondmaal, juist omdat de Heer dat avondmaal bedoelt om het geloof te versterken. Maar hij vraagt wel, is nu die belofte van God gewis geworden voor je? Wat de Heer gesproken heeft, dat is zo waar. Wat hij gesproken heeft over de volkomenheid van het werk van de Heer Jezus. De zekerheid van zijn woord. De genoegzaamheid. De gewilligheid van de Heer Jezus om zalig te maken. Heeft dat je hart gekregen? Of twijfel je nog zoveel aan jezelf? Dat de Heer zo groot voor je geworden is. Dat je aan hem niet meer kunt twijfelen. Deze gewisse belofte van God geloven. En de derde, Ten derde onderzoeken eigenlijk zijn geweten, of hij ook gezind is om met zijn ganse hart waarachtige dankbaarheid tegen God de Heer te bewijzen. Opnieuw gaat het daarom, hoe belangrijk is nu Gods woord voor je geworden? Is dat woord je wel eens gaan corrigeren? Dat je in het woord onderwijs kreeg en dat je voelde, de Heer vraagt dit van me. Dit lees ik hier, dat past bij het christelijk leven. En dat wil ik nou gaan doen. Dan gooi ik niet aan de kant, zeg nou laat die en die er maar op letten. Laat die en die dat maar in zijn zak steken. En laat ik maar gewoon mijn eigen keuzes maken en wat voor mij goed voelt. Nee, dat woord van de Heere, dat gaat je onderwijzen. En dan krijg je een bereidheid in je hart. Naar God toe, naar je naaste toe. Dus waarop moet je zelf onderzoeken? Of je geloof bent gaan hechten aan het woord van God. In ellende, verlossing en dankbaarheid. En daarachter zit dus of God groot voor je geworden is. Het is niet wie je zelf bent, dat je zelf al een hele geestelijke man of vrouw geworden bent. Maar dat je nog maar één kant op gaat. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hoe moet je dat praktisch doen? Een paar korte aanwijzingen waar ik gelijk zeg, het is voor mezelf ook altijd. Wat een worsteling, of een worsteling, elke keer denk je weer. Ik geloof dat ik het van de week niet zo gedaan heb, als ik eigenlijk dacht dat ik het wel wilde, of dat goed zou zijn. Wat in elk geval duidelijk is, dat past in de week van voorbereiding, is rust. Ik hoor best heel veel mensen zeggen. Toen was de week van voorbereiding, en je zult net zien. Toen zat mijn hele agenda vol, en dan was er weer dit, en dan was er weer dat. Hoe komt het nou dat dat juist in de week van voorbereiding is? Nou eerlijk gezegd denk ik niet dat het juist in de week van voorbereiding is. Maar juist in de week van voorbereiding merken we het. Want je dan voelt dat het nodig is om rust te hebben. En dan merk je hoe je geleefd wordt van het een naar het ander. En daarom geloof ik dat het goed is om in een week van voorbereiding ook gewoon soms een kruis te zetten. In bezoeken die je zou gaan doen. In overwerk, in hobby's, het maakt niet uit waarin precies, maar in elk geval dat je in je agenda heel bewust tijd inruimt. Moet je dan, nou ja, als je dan een avond geblokt hebt, moet je dan die hele avond preken lezen? Nou, dat zou kunnen. Ik denk over het algemeen dat het vruchtbaarder is om bijvoorbeeld één boek, één preek te nemen en daar elke keer een stukje uit te lezen. Elke dag zou er mee bezig zijn. En er zijn heel veel avondmaalsprekers. Er zijn ook speciale boeken rondom het avondmaal. Eén boek dat ik u echt kan aanraden is de Godvruchtige Avondmaalganger van Petrus Immens. Maar goed, er zijn er een heleboel meer. Dus het kan heel goed zijn om elke dag een stukje te lezen. Dat hoeft niet per se op zo'n avond die er speciaal voor geblokt hebt. Maar waarvoor moet je dat nu blokken? Om te voorkomen dat alsnog die week een renweek wordt, zoals dat zo vaak is. En om jezelf ervan bewust te maken, dit is een week van voorbereiding. Het kan heel goed, heel verstandig zijn om dan een wandeling te maken. Dat geeft vaak rust. En dan hoef je, dat kan best zijn dat je helemaal niet de hele tijd denkt aan het avondmaal. Maar dan soms toch wel. En als je zo die drie dingen bekijkt, die het formulier noemt, dan voel je voor allemaal een rijke rust nodig. Tijd. Bedenk je zonden en vervloekingen. Dat betekent dat je moet niet meer doorrennen, want dan sta je er niet meer stil. Maar als je stil gaat staan en terug gaat denken, dan komt het een naar de ander soms in gedachten. Nadenken, geloof ik nou die belofte? Dan moet je naar die belofte toe. Lees dan eens de Bijbel, juist met het oog daarop. Wat belooft de Heere hier? Dan geloof ik dat. Dan hoef je soms helemaal niet een heel hoofdstuk, laat staan vier hoofdstukken te lezen. Maar bij de belofte stilstaan, op je in laten werken en je vragen, is dit nu wat ik geloof? En de vraag of je de Heere wil dienen. Nou, dat vraagt ook een eerlijk onderzoek van je leven. Heeft God mij wel eens gecorrigeerd en dat ik mij liet corrigeren? Dat het verlangen was van mijn hart, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Tot zover, hoe zou je dat nu moeten doen? Dat hoef ik helemaal niet heel praktisch voor te schrijven, maar algemene aanwijzing is dus, zoek tijd, hè, rust in zo'n week. Neem een preek of zo waar je elke dag een stukje van leest. En leg dus die vragen ook concreet voor je neer. Hè, op zijn minst op één dag in zo'n week. Nou, en goed, verder bent u vanavond hier. Dat past er ook bij. Als laatste. Met welk doel of wat werkt het nou uit? Die zelfbeproeving. Je zou kunnen zeggen, het gaat om het antwoord, ja of nee. Loop ik op de brede weg, op de smalle weg? Maar ik hoop dat u wel begrijpt, dan ben je nog maar op de helft van het antwoord. Want als je dat antwoord eerlijk voor jezelf kunt zeggen, dan komt er daarna een tweede vraag. Als je dan moet zeggen, ik wandel nog op de brede weg. Nou, dan is toch direct die vraag, hoe lang moet dat nog zo blijven? Moet dat tot het avondmaal zo blijven? Nee, dat toch niet. Het is niet dat u nou vandaag bedenkt, ik wandel nog op de brede weg, dat u nou vandaag de conclusie moet trekken, oh, dan is het avondmaal niet voor mij. Nee toch, die roep, die komt tot ons allen en hè, die preek van de Heer Jezus met die waarschuwingen, die zijn ervoor bedoeld. Nu is het tijd van bekering. Weet je niet of we na het avondmaal nog een andere tijd krijgen? We hebben nu tijd. Ook al even denken aan hoe Paulus het benoemt. De mens beproeven zichzelf en eten al zo. Dus beproeven om te gaan eten. En als je moet zeggen, ja maar zo kan het niet, dan zegt toch de Heere, gun jezelf daar dan geen rust in. Want de bedoeling is wel dat wij ertoe komen de tafel des Heeren te mogen, ook daar te mogen aanzetten. En als je nou mag zeggen ja. Ik mag toch zeggen, die smalle weg, dat is de weg waarop ik mag gaan. Ik voel me zo vaak dwaas, maar toch, wat die wijze bouwer heeft geleerd, dat heb ik ook geleerd. Ik moest graven om te bouwen. Ik wilde niet maar oppervlakkig bouwen. Ik wilde niet mezelf gemakkelijk tevreden stellen, maar ik zocht een echt geloof. En mijn grote verlangen was om alleen maar te bouwen op de Heer Jezus. Ik mag zeggen, het woord van de Heer heeft kracht gedaan in mijn leven. Ik mag aan het avondmaal. Al kan dan nog, hè, soms de schroom er wel zijn. Je voelt je vergeleken met anderen zo klein. Of kan vanuit het verleden zijn dat je dacht, ja, avondmaal, dat kan echt nooit voor mij. Er kunnen allerlei dingen zijn waardoor het nog lastig is. Toch mag je dan zien, de weg is geopend. Maar daarmee is het nog niet klaar. Want Paulus die zei, de mens beproeven zichzelf en eten alzo. Alzo, dat betekent op deze manier. Krijg denk ik in de week van voorbereiding meestal wat minder aandacht dan het andere. Maar het hoort er wel direct bij. Voorbereiden op het avondmaal is ook nadenken over de manier waarop je dat avondmaal ontvangen moet en mag. Dat is dus het tweede wat het formulier zegt. Opdat wij tot onze troost het avondmaal des Heren eten mogen, is ons tevoren nodig. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft. Dus er staat bij, tevoren is nodig dat we tot dat einde richten. En tot dat einde richten betekent met dat doel en naar kijken, met dat doel ons richten, ons erop instellen. We doen het meestal maar heel kort van tevoren. Zondagmorgen, als dan de dienst is van het heilige avondmaal, dan lezen we de tweede helft van het formulier. En op een bepaalde manier is dat heel passend. Dat je op die zondag nog eens een keer goed hoort. Waarom is er nu zo meteen eigenlijk het avondmaal? Maar het is net zo gepast om het ook in de week van voorbereiding al een plaats te geven. Eten al zo. Dus stellen we ons de vraag. Weet ik wat ik daar kom doen? Het gaat toch niet maar alleen om de vraag dat ik weet of ik zalig word of niet? Dat is een belangrijke vraag, maar dat is toch niet alles. Het avondmaal is niet maar een test. Maar het avondmaal is de maaltijd van Christus. Met dat doel. Waarom gaan we naar het avondmaal? Omdat we de Heer Jezus zo nodig hebben. Daarom. Waarom gaan we naar het avondmaal? Ik kan het ook zo zeggen. Omdat we de Heer Jezus de gelegenheid willen geven om zijn liefde te tonen. Hij die 2000 jaar geleden zoveel voor zijn kerk gedaan heeft. Hij verlangt ernaar om in het avondmaal dat weer te laten zien. Weer te zeggen, kijk. Dit heb ik nu voor u gedaan. Ik heb mijzelf tot in de dood gegeven. Ik heb mijn bloed laten vloeien. Ziet u hoe volkomen middelaar ik ben? Ziet u dat er genoeg is, werkelijk genoeg, omdat God tevreden is, dat er aan het recht van God voldaan is, dat er geen klein beetje nog extra betaald zou hoeven worden? Ziet u wat een liefde ik heb? Dat ik alles gegeven heb. Ik zou zo graag willen, dat is als het ware de taal van Christus. Ik zou zo graag willen dat je over mij verwondert. Dat je in mij verblijdt. Dat je straks met nog hartelijker voornemen komt zeggen, ja Heere, ik wil me aan u geven. Als de Heer Jezus zo meteen aan het avondmaal zegt, hier ben ik. Dan is zijn verlangen dat wij het van onze kant ook zeggen. Dat het ook de taal van ons hart is. Heere, hier ben ik. De Heer Jezus zegt, u mag mij hebben. En dat we nou in ons hart zeggen, Heere, u mag mij hebben. Hij geeft zich helemaal. Dan geven wij ons ook helemaal. Met al je zonden en met al je zorgen en met al je gebreken en met al je twijfelingen. Met al je verlangens. Met alles wat je voor hem hebt willen doen en waarvan je voelt. Het stelt eigenlijk niks voor, het is zo tekort. Dat je het alles maar weer in zijn handen legt. Dan zegt de Heer, hier hebt u het. U bent middelaar, u bent zaligmaker. U bent mijn enige Heere en God. Met dat doel. Kijk dan, daar zou ik zeggen, dan ben je die week als het ware aan het verzamelen. Dan kom je 's maandags je zonden tegen en dan voel je met die zonden moet ik ook naar het avondmaal. Maar ook, je stuit dinsdags op een belofte van God. En je mag me geloven, mij zegt Heer, en dan wil ik me zo vaak nog, zo graag nog vaster geloven. En je legt, neemt als het ware die belofte mee naar het avondmaal, opdat hij dat sterk versterken zal aan je hart. Je voelt dat er een verlangen is om hem te dienen. Maar je voelt ook dat het zo gebrekkig is. Je gaat ermee naar het avondmaal en zegt, Heer, nou, dan kom ik op dat u dat verlangen wilt versterken. Stort zo uw liefde uit in mijn hart, dat mijn liefde veel groter zal zijn. Dat ik vruchtbaarder en dienstbaarder mag wezen. Zie, die hele voorbereiding, die dringt als het ware naar het avondmaal. Die dringt naar Christus toe. Tot dat einde. Dus dan moeten we maar niet, als het ware, ja, maar zien wat God dan geven wil. We mogen er nu al bij stilstaan. Hij geeft het avondmaal. Kijk, en hoe hij het zegent, hoe zijn geest daarin komt, daar is hij vrij in. Of het nou krachtig zal zijn of minder, of het nou vol zal wezen, gevoelig of minder, daar is hij vrij in. Maar hij mag ons als het ware wel de vraag stellen. Weet u wat u er komt doen? Gaat het u om mij? En als dat nou de taal is van je hart. Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat het in mijn leven om u gaat. Dan zegt de Heer Jezus niet alleen maar. Nou, eventueel mag je aan het avondmaal. Maar dan zegt hij ook. Je kunt toch niet anders. Ik wou zeggen, je moet aan het avondmaal, maar dat klinkt zo moeterig. Maar laat ik het zo zeggen, je hoort ook aan het avondmaal. Daar moet je wezen. Want daar kun je vinden wat je ziel nodig heeft. Dat zij zo.